Welkom en leuk dat je luistert naar de Dag van het Kasteel podcast over de rol van kastelen en buitenplaatsen in de Tweede Wereldoorlog. Mijn naam is Chrissy Floor en ik neem je mee naar de gebeurtenissen die in de jaren 1940 tot 1945 en daarna plaatsvonden op kastelen en buitenplaatsen. Zuilenstein in Leersum werd in 1945 tot 2 keer toe gebombardeerd door de geallieerden. Van het huis bleef een rokende puinhoop over. De heren Versteeg en Meijer maakten de bombardementen zelf mee en delen in deze podcast hun herinneringen. Zuilenstein is al heel lang in de familie van bewoner Jemima de Brouwere. Zij is volgens eigen zeggen al 400 jaar erfelijk belast en vertelt over de impact van de bombardementen op haar familie en het landgoed. En ze laat zien hoe zij zich anonu inzet om landgoed Zuilenstein als een feniks te laten rijzen uit haar as. Wat gebeurde er met Zuilenstein in de Tweede Wereldoorlog?
Nou, Zuilenstein is in 1630 gekocht door Frederik Hendrik. En sinds die tijd is het eigenlijk nooit verkocht en altijd in de familie gebleven. Dus ja, dat is ongeveer een kleine 400 jaar al in de familie. Rond de oorlog was het eigendom van mijn overgrootvader, die ook eigenaar van kasteel Amerongen was. Tot 1936 heeft zijn broer op Zuilenstein gewoond, samen met zijn dochter. Daarna is Zuilenstein verhuurd aan een meneer van Alphen uit Amsterdam. Dat was een kunstverzamelaar. Die had ook zijn collectie allemaal op Zuilenstein staan. Die heeft nog overwogen vlak voor de oorlog of hij... Ja, het was een onrustige tijd. Dus of hij de huur nog wel wilde doorzetten. Dat heeft hij uiteindelijk gedaan. Dus tijdens de oorlog woonde die meneer van Alphen met zijn collectie op Zuilenstein.
Dus het werd niet meer bewoond door familie toen, de tijd?
Op dat moment niet, nee.
En wat gebeurde er vervolgens?
Nou, wat er met meerdere huizen gebeurde, is dat regelmatig Duitsers zich daar inkwartierden, dus daar langduriger zaten. Maar heel vaak waren er ook Duitse generaals, die zich dan ineens melden aan de poort en daar een aantal dagen op een kasteel wilden bivakeren. En dat deed men ook omdat ze natuurlijk wel het gevoel hadden dat ze... erg zouden opvallen dat ze op zo'n huis waren. Dus dat het risico inderdaad van een aanslag of een bombardement dergelijke vrij groot was. Dus ze bleven overal, maar op de meeste huizen bleven ze maar een korte periode aanwezig. En nou ja, dat is ook op Zuilenstein gebeurd. Ze zijn net op het moment dat ze een paar dagen op Zuilenstein waren, is door de ondergrondse doorgegeven dat er dus Duitsers op Zuilenstein waren en is het huis gebombardeerd. Maar toen waren ze ook net weer vertrokken.
En over welke datum spreken we?
We hebben het dan over 25 en 26 maart 1945. Dat toch de Engelsen het huis gebombardeerd hebben. Omdat zij door hadden gekregen, waarschijnlijk ongeveer 14 en 23 maart. Dat zijn ook twee data die we weten. Vanuit het verzet via een illegale zender. Dat de Duitsers waren op Zuilenstein. Dus ze hebben eigenlijk vrij vlot gereageerd na die melding van die 23e maart. Dat 25 maart om 21:15 het eerste bombardement was. En er zijn ook allemaal luchtfoto's van. Dat je ook ziet dat het succesvol bombardement was. En op 26 maart, omdat er toch nog wat delen stonden, zijn ze weer teruggekomen. En dat was om 4:15 in de middag.
Dus ze hebben maar liefst 2 keer gebombardeerd.
Ja.
En eigenlijk ook zonder reden, omdat de Duitsers inmiddels al vertrokken waren.
Ja, die waren alweer weg. Ja, echt heel erg jammer. Ja.
Zowel de heer Meijer als de heer Versteeg hebben nog steeds herinneringen aan deze gebeurtenis.
Toen de oorlog begon was ik 15 jaar oud. Mm-hmm. En ik heb in de oorlog heel veel dwangarbeid moeten verrichten voor de Duitsers. En dit is weer terzijde, maar over het kasteel Zuilenstein kan ik vertellen dat ik was... Ik denk dat die... Dat het bombardement een week of 3 ongeveer voor het aflopen van de oorlog gebeurd is.
Ja.
Ik stond bij de melkfabriek De Galak. En dan kon je door de bomen heen naar kasteel Zuilenstein kijken. En toen heb ik dus de vliegtuigen die overkwamen, een stuk of 4, die zijn met een duikvlucht daarop. En ik heb die bommen zien vallen.
Ja.
Maar ik stond er veel verder vandaan dan Kees Versteeg, de boer. Want die kon vanaf zijn huis over het vlakke weiland heen, kon hij er rechtstreeks naartoe kijken.
Nou ja, toen kwam de vliegtuig hierheen aan, dat was een wagen. Als die Duitsers hier de straat uitkwamen, dan doken de vliegtuigen er al op. En dan schoten ze erop. Dan zijn ze papa die hier voor de dagen doodgeschoten op de weg, zeg maar. Nou ja, en als ze wat zagen, dan doken ze erop. En op de spoorlijn over de berg. Ja, dat was allemaal in die tijd toe. Maar toen stonden ze morgen staan, toen kwamen de vliegtuigen. Toen kwamen ze van het noorden vandaan, doken ze op het kasteel. En toen zat die jonge dame, dat huisje stond 500 meter, denk ik, van het kasteel vandaan. En dan doken de vliegtuigen naar schuin naar beneden. Maar dan schoten ze al te vroeg af. Want die kogels waren al 500 meter van tevoren. Kwamen ze bij die in huis, die kogels, zeg maar. Dan schoten ze die jong dood. Want hier bij mij gingen de vliegtuigen hartstikke omhoog. Want die vliegtuigen die schieten al aan het eind van tevoren al. En nou ja, het is die jong dan. En nou, toen hebben ze leeg geschoten, denk ik. En toen bleef het kasteel ontstaan. En nou ja, dat was weer voorbij. De Duitsers waren eruit, zeiden ze. Nou, toen maandagsmiddags om 5 uur ongeveer, toen hadden wij koeien dan. En toen kwamen er meer de vliegtuigen, de bommenwerpers, meer vanuit westelijke richting. Van boven Leersum vandaan, zeg maar. En die kwamen recht bij mij over de boerderijen. Want ik liep buiten hooi in te halen, om 5 uur, bij de koeien. En toen zag ik ze gewoon aankomen, de vliegtuigen. De bommen, zag ik, kwamen over de boerderij schuin naar beneden. Naar het kasteel toe. En nou ja, die bommen die werden dan, ja, eens kijken, 200 meter voor het kasteel al in de grond. Want ik kan de bomkraters nog aanwijzen. Het zijn maar eerst kettingbommen, zeiden ze, dat die aan elkaar zaten. Want er zat één, de eerste bom die viel in de sloot. En de tweede op het pad van de eerste rij, het pad van het kasteel Zuiderstein. En nog zo'n stuk of drie op een rij, richting allemaal het kasteel. Nou ja, die zijn allemaal uit elkaar gevlogen, de bomen beschadigd en zo. En hier op een ruitenstuk. En nou, eerst worden veel meer ruiten kapot, want ze zeggen dat die druk omhoog gaat. Kat bij en wat omhoog en dan verder over mij neemt dat er meer druk was van die luchtdruk. Maar ja, dus ik vlogen weer allemaal de kelder in, naar een oude boerderij met een kluiskelder. Nou ja, en toen wij er voorbij waren, toen gingen we naar buiten toe. Nou, het is toch niet licht laaien. Het hebben ze hem goed geraakt. Met bommen, denk ik. En zonder is meer. Ik heb nog hulzen ervan met de kogels erop. Zie je, ja, er waren geen bommen. Ze zeiden dus maanden samenstromen. Het was om 5 uur dat het fosfaatbommen, of zoiets was. Dan zie je dat brand en het hele kasteel stond volop in brand, zeg maar. Een kwartier later, zeg maar. Nou ja, en dat is toen verbrand helemaal. En, nou ja, maar het poortgebouw erbij en daarnaast, dat is overeind gebleven, wel iets beschadigd, maar enkel het kasteel, dat is enkel verbrand.
En wat we nog steeds meemaken daarvan, is dat er heel veel metaal ook in de bomen zit, in de bossen. Dus dat zijn gewoon ja, scherven van bommen of granaten die ze afgevuurd hebben, die dus gewoon in de bomen zitten.
Nou, dat is wel bijzonder.
Ja, dus als er een boom omgezaagd wordt, dan kom je dat tegen.
Dat is wel echt bizar dat zoveel sporen nog zichtbaar zijn, echt ja. Tientallen ja. Jaren na het bombardement.
Ja. Ja, en je ziet ook in de bossen kuilen op bepaalde plekken. Nou, dat zijn dan zeg maar nog die bomkraters. Ja. Nou ja, en dan is het reuze jammeren dat uiteindelijk het huis niet meer herbouwd is na de oorlog. Maar. Ja, als je nu kijkt naar de foto's uit die tijd, zou je denken, nou, misschien zouden we het dan in deze tijd wel weer teruggebouwd hebben. Maar ja, na de oorlog was er natuurlijk heel weinig geld en heel weinig bouwmaterialen en dergelijke. Dus is het, al het puin afgevoerd.
Ja, en wat ik me ook afvraag is, hoe werkt dat verder door in de familie? Want eerst heb je een huis, ja, jullie woonden er dan niet op dat moment. Maar ja, na de oorlog is dat hele huis opeens weg. Wat voor impact heeft dat?
Vrij veel historisch materiaal van Zuiderstein is gelukkig wel bewaard gebleven. Historisch materiaal van het interieur is bewaard gebleven. Ja. Nou ja, wat betekent het voor de familie? Dat is echt, ja, het is natuurlijk een enorm gemis. Het was een prachtig huis. Het was echt een schitterend voorbeeld van een Nederlandse renaissance. En heel, heel mooi gelegen in de tuin. En het was ook een prachtige renaissance tuin. En ja, na de oorlog, dan zie je toch als zo'n landgoed zo'n buitenplaats ook geen hoofdhuis meer heeft, ja, dat de familie dan toch een beetje met de handen in daar is. Dat de familie dan toch niet zo goed meer wist daar wat daar mee te doen, anders dan dat het onderdeel werd van de bosexploitatie. En er zijn zelfs in de binnentuin, hè, ook de plek waar het kasteel gestaan heeft, is een tijd een kerstbomenkwekerij geweest. Hè. Dat was mode in de jaren 50. Dat was een manier van je landerijen exploiteren. Dus het is eigenlijk een beetje als mooi landgoed toen in de, ja, zou kunnen zeggen, in de vergetelheid geraakt. En nou ja, de laatste jaren zijn we weer bezig om het weer een plek op de kaart te krijgen en steeds verder te restaureren weer de omgeving. En het fijne is dat mijn ouders in de jaren, eind jaren 70, die hebben daar dus eigenlijk weer een nieuw huis voor teruggebouwd. Niet zo groot als het oude Zuilenstein. Ook niet zo imposant, maar wel weer een huis in historische stijl. En dat staat dus nu weer binnen de muren. Ja. De Zuilenstein heeft weer een nieuw hart gekregen.
Maar kon jullie dan niet een beroep doen op de overheid bijvoorbeeld voor de wederopbouw?
Er was een oorlogsschaderegeling en de familie heeft 2600 gulden gekregen, gaat het verhaal, om de puinhopen zeg maar op te laten ruimen. Tot en met de funderingen en wel en al. En ja, dat was de compensatie helaas. En nogmaals, wat ik je zou nu zeggen, had het weer teruggebouwd. Want er stonden toch wel nog belangrijke onderdelen stonden nog. En we hebben dus wel een hele fotocollectie van het huis, hoe het was na het bombardement. En dat is wel heel treurig. Maar het geluk eigenlijk is wel dat men zich geconcentreerd heeft alleen op het hoofdhuis. En niet de ongeveer kilometer tuinmuur die we hebben en het poortgebouw, de oranjerie en de andere bijgebouwen, dat die dus wel gespaard zijn gebleven. Er is één duiventoren nog gesneuveld door het geweld. Die vast zit aan het poortgebouw, maar gelukkig is de rest nog redelijk restaurabel gebleken. Ja.
Nou, mooi, super interessant. En om dan een sprong te maken naar het heden, zou je ook wat kunnen vertellen over de ontwikkelingen zoals die nu gaande zijn?
Ja, kijk, ik ben zelf heel erg gefascineerd door de prachtige renaissance opzet van het landgoed. En Zuilenstein is eigenlijk, doordat het hele tijd in één hand is geweest van de heer Van Amerongen, is Zuilenstein eigenlijk vaak verhuurd geweest. En doordat het verhuurd is geweest, heeft Zuilenstein nog steeds de prachtige renaissance opzet. Want je gaat niet een hele nieuwe moderne tuin, Engelse landschapstijl, wat in de 19e eeuw mode was, ga je niet aanleggen rondom een huurhuis. En die aanleg die is eigenlijk zo bijzonder en zo prachtig. Dus we hebben ons enorm ingezet om die aanleg weer te restaureren, zover mogelijk, ook buiten de tuinmuur. Maar we zijn ons nu de laatste jaren, en ik ben namelijk aan het focussen ook naar de tuin binnen de muur. En we hebben de prachtige tekening van Daniel Stopendaal uit 1710. Dat was echt de periode van het hoogtepunt eigenlijk van het landgoed. En die tekening die is zo precies getekend, en er staat ook op dat hij naar de werkelijkheid is getekend, dat eigenlijk onze routekaart is voor de restauratie van de binnentuin. In 2015 hebben we nu de moestuin helemaal gerestaureerd volgens die tekening. Dus we hebben echt een prachtige 17e eeuwse moestuin. En we zijn zo stapje voor stapje steeds stukken van de binnentuin aan het restaureren. Als je verder kijkt naar die tekening, zie je eigenlijk dat Zuilenstein een soort gemengd bedrijf was. Ja, je kan zien dat er akkers waren, je kan zien dat er koeien gehouden werden. Er was ook een grote boerderij bij. En in de archieven hebben we ooit gevonden dat in een contract wat de rentmeester met de tuinbaas maakte, dat de tuinbaas ten tijde van Frederik Hendrik en later groentes en fruit en ook wild, want het was eigenlijk een jachtslot, moest leveren voor de Oranjes, voor de paleizen in Den Haag. Dus het was eigenlijk een voedselproducerend landgoed. En dat zijn we eigenlijk nu weer op aan het zetten. Dus ik ben eigenlijk weer aan het kijken of we zo'n landgoed tot een rendabel gemengd bedrijf zouden kunnen maken. Waarbij we dus groenten telen. We hebben nu varkentjes in het bos die meehelpen aan het onderhoud van de bossen. Het bestrijden van exoten, bramen en berenklauw en dergelijke. Nou, en dat is een groeiende, zeg maar. Dus op termijn willen we er graag ook kippen in het bos hebben die dan weer zeg maar de mest van de varkentjes verspreiden, de maden dan opeten, zorgen dat er geen vliegenplagen komen. Dus we zijn aan het werk naar een heel natuurinclusief landgoed.
Nou, dat vind ik wel een hele interessante ontwikkeling van waar je dan naartoe werkt.
Ja, het is echt leuk. En je merkt dat er ook steeds meer mensen komen om die varkentjes, echt enorme publiekstrekkers. Er komen echt heel veel mensen op af. En mensen vinden het ook erg leuk om te komen naar de moestuin en landgoedproducten te kopen. Dus dat kan groenten zijn, fruit, bloemen, meel, graan, alles. En het mooie is dat je ligt zo centraal in Nederland. Dus het is ook een mooie plek om te laten zien hoe dit soort dingen werken. Ja, kijk, een landgoed is natuurlijk eigenlijk gewoon een bedrijf.
Bedankt voor het luisteren naar de Dag van het Kasteel podcast. Aansluitend op 75 jaar bevrijding is het thema van Dag van het Kasteel bezet en bevrijd. Kastelen en buitenplaatsen 1940 tot 1945. Benieuwd naar nog meer verhalen? Kijk dan op www.dagvanhetkasteel.nl. Hier vind je blogs, video's en nog veel meer. Of volg ons op social media en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Dag van het Kasteel is een initiatief van de Nederlands Kastelenstichting. De intro- en outro-muziek van deze podcast is gecomponeerd door Ellen Steffers-Dekker en uitgevoerd door duo Two of a Kind. Tot snel!